Goedemorgen. Sommigen van jullie weten misschien wel en misschien ook niet, maar ik ben een enorme liefhebber van voetballen. Ja. Nou, is dat niet alleen zomaar een spelletje waarbij je achter een bal aanholt, maar er zit zoveel meer in. En er zitten zoveel prachtige geestelijke lessen, zulke prachtige gelijkenissen in voetbal. Ik moest daaraan denken toen ik deze preek aan het voorbereiden was. En toen moest ik denken aan een uitspraak van Johan Cruijff. Die zei, voetbal is simpel. Maar het moeilijkste wat er is simpel voetballen. En dan zou ik dat woordje simpel eigenlijk willen veranderen in eenvoudig. Anders klinkt het zo simplistisch. Maar dan, dat vertalend naar ons geestelijk leven, zit daar een prachtige les in. Het leven met de Heer is eenvoudig. Maar het moeilijkste wat er is eenvoudig met de Heer te leven. Het boek Nehemia begint met de beschrijving hoe het niet goed gaat met Gods volk, met Gods mensen. God had ze het beloofde land gegeven. En hij had beloofd dat ze daar in vrijheid en in voorspoed mochten leven. Zolang ze zich zouden houden aan de woorden van God. Maar ja, de mensen dachten God niet nodig te hebben, dachten het zelf beter te weten. Met als gevolg dat ze hun vrijheid kwijtraakten, hun voorspoed. Ja, ze werden zelfs in ballingschap werden ze weggevoerd naar een ander land. Totdat God in zijn genade ze weer terug laat keren naar hun bestemming. Maar nog steeds gaat het niet goed met Gods volk, met Gods mensen. We lezen zelfs letterlijk in hoofdstuk 1, vers 3, het gaat slecht met de mensen. Of anders gezegd, in onze tijd zouden we dan misschien zeggen, ze zaten in een crisis. Dat woord, dat kennen we wel, hè? Dat komen we vandaag nog alles tegen, dat woord crisis. Nehemia, hij leeft met God. Zoals jij en ik dat ook mogen doen. En hij wordt geraakt wanneer hij hoort in welke nood de mensen zijn. En hij beseft dat hij dat niet kan veranderen. Maar hij roept God om zijn hulp. Nou, alleen dat al is al zo'n kernachtige les voor ons. De wereld om ons heen, de mensen die God geschapen heeft, zijn in grote nood. En jij en ik, wij zijn niet in staat om dat op te lossen, om daar wezenlijk verandering in te brengen. Maar we kunnen wel God aanroepen om zijn hulp en samen met Gods hulp in beweging komen. Ja, sterker nog, het is niet alleen wat we kunnen doen, maar het is onze roeping als kerk. Jij en ik zijn geroepen om Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Wanneer? Eerst, zegt Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is de eerste prioriteit van de kerk, van jou en van mij. En Nehemia, hij verstaat Gods stem en hij gaat met Gods kracht aan het werk. Zoekend naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En het feit dat jij hier vanmorgen zit, betekent waarschijnlijk dat je hetzelfde verlangen hebt. Want waarom in de wereld zou je anders op zo'n prachtige zondagmorgen hier in een kerkgebouw gaan zitten? Nehemia, hij maakt mooie dingen mee met God. geweldige gebedsverhoringen. Hij ziet God aan het werk. En misschien heb jij dat ook wel meegemaakt in je leven. Maar waar God aan het werk is, daar komt ook altijd de tegenstander om de hoek. En een heleboel van ons zullen dat herkennen in hun eigen leven. En misschien zit je op dit moment wel in een fase of een periode in je leven waarin je merkt dat het werk van God in je leven enorm onder druk staat. Of misschien wel dat je relatie met God op een laag pitje staat of wat dan ook. Nou, vanmorgen gaan we verder inzoomen op wat we kunnen leren van Nehemia wanneer ons leven met de Heer onder druk komt te staan. En voordat we dat gaan lezen in het boek van Nehemia, wil ik gewoon even stil zijn. Dat je even de tijd en de gelegenheid hebt om al die drukte waar je van de week mee bezig bent geweest, of wat misschien wel de enorme zorgen zijn waarmee je vanmorgen hier binnengekomen bent, of wat er ook allemaal kan zijn, in alle rust, in alle stilte, bij de Heer neer kan leggen. En je hart en je gedachten kunt openen. Zeg: Heer, hier ben ik. Wilt u spreken vanmorgen in mijn leven, in de omstandigheden waar ik op dit moment doorheen ga? Zo gewoon even stil zijn. We gaan met elkaar lezen uit het boek Nehemia, hoofdstuk 6. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 14. Nehemia 6, 1 tot en met 14. En ik lees het uit de NBV-vertaling. Sanballat, Tobia, de Arabier Gesem en anderen, alle anderen die ons vijandig gezind waren, hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten meer in zaten. De deuren had ik overigens nog niet in de poorten laten plaatsen. Daarom stelden Sanballat en Gesem mij voor om overleg te plegen in Kefirim in het Onodal. Maar ze hadden weinig goeds met me voor. Ik stuurde hun de volgende boodschap: ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. 4 keer deden ze me hetzelfde voorstel. En steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord. Ten slotte stuurde Sanballat voor de 5e keer een van zijn mannen met hetzelfde doel. Deze man bracht een niet verzegelde brief mee met de volgende inhoud. Onder de bevolking gaat het verhaal, en Gesem bevestigt het, dat u met de Joden een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur opbouwt. Volgens dezelfde bron zou u hun koning willen worden en laat u zelfs profeten optreden die met een verwijzing naar u in Jeruzalem verkondigen dat Juda een koning heeft. Welnu, zoiets zal ook de koning ter oren komen. Laten we daarom toch eens overleggen. Ik stuurde hem het volgende antwoord: wat u beweert is onjuist. U bedenkt het allemaal zelf. Ze waren er allemaal op uit ons bang te maken, zodat we het werk zouden opgeven en er niets meer gebeuren zou. Maar ik pakte het werk juist voortvarend aan. Toen ik op bezoek was bij Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel, deed hij zeer bezorgd en hij zei: we moeten naar het huis van God gaan, elkaar ontmoeten in het hart van de tempel. We moeten de tempeldeuren sluiten. Ze komen om u te doden. Ze komen u doden in de nacht. Maar ik zei, zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Waarom zou iemand als ik zijn leven redden door de tempel binnen te gaan? Nee, ik ga niet. Ik had namelijk gemerkt dat het niet God was die hem opdracht had gegeven deze profetie tegen mij uit te spreken, maar dat Tobia en Sanballat hem ervoor hadden betaald. Hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen. Mijn God, denk aan alles wat Tobia en Sanballat hebben gedaan. En ook aan de profetes Noatja en de andere profeten die erop uit waren mij bang te maken. Tot zover. Nehemia is met Gods hulp aan de slag gegaan voor Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En hoewel het werk nog niet af is, de deuren waren nog niet in de poorten geplaatst, komt er tegenstand. Vijanden zijn erop uit om het werk van God dwars te zitten. Er staat in vers 1 dat ze hen vijandig gezind waren. Dat is precies wat Gods tegenstander altijd doet. Hij is vijandig gezind tegen alles en iedereen die erop uit is om Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. En in vers 2 lezen we dat ze weinig goeds met ons voor hadden. En het is belangrijk dat we ons bewust zijn van het feit dat we een vijand hebben die ons vijandig gezind is en weinig goeds met ons voor heeft. Dat bewustzijn is nodig om te begrijpen wat er gebeurt. Zowel in de wereld in het groot als in de wereld in het klein, in jouw en in mijn persoonlijk leven. Gods tegenstander, de duivel, is jou en mij vijandig gezind. En hij heeft weinig goeds met ons voor. En ik herhaal dat expres nog een keer. Zodat we ons realiseren wat de reden is waarom hij ons probeert te beïnvloeden. Dat is de reden waarom ze met Nehemia willen overleggen, staat er in vers 2. Onze eerste reactie zou kunnen zijn, ja, maar overleggen, dat is toch altijd goed? Je hoeft toch niet gelijk toe te geven aan de wensen van de ander, maar overleggen, ja, dat is toch altijd goed? Ja, sociaal gezien, een hele logische gedachte. En toch is dat niet wat Nehemia doet. En ik vind dat zo fascinerend. De reactie van Nehemia, die we lezen in vers 3. Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Wat een geweldige reactie. Oh, maar is het dan fout om te overleggen? Nou, nee, op zich niet. Maar is het dan fout om met mensen af te spreken en mensen te ontmoeten? Nou, nee, op zich helemaal niet. Maar Nehemia begreep dat hier een plan achter zat waarmee ze weinig goeds met hem voor hadden. En jij en ik worden ook geconfronteerd met allerlei opties die weinig goeds met ons voor hebben. Opties die op zichzelf helemaal niet verkeerd hoeven te zijn, maar die door onze tegenstander worden ingezet om ons af te houden van het plan van God met ons leven. Van de relatie die God met ons wil. Van de bediening waar God ons in wil gebruiken. En de reactie van Nehemia is: ik heb belangrijk werk te doen. Ik kan daarom onmogelijk komen. Geweldig. Er komen elke dag zoveel dingen op ons af. En we moeten elke dag zoveel keuzes maken. En ik werd geraakt door deze reactie van Nehemia. Te midden van alles wat hij op zich afkrijgt, is zijn reactie: ik heb belangrijk werk te doen. Ik kan onmogelijk en vul dan maar in. Jij en ik hebben belangrijk werk te doen. Wij, de kerk van Jezus Christus, zijn geroepen om Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Om het werk van Jezus hier op aarde voor te zetten. In zijn kracht en door zijn geest. In Lucas 4 zegt Jezus het zo. Hij zegt: God heeft zijn geest gegeven om... Ja, waarom eigenlijk? Om op zondagmorgen als christenen bij elkaar te komen en in vrede met elkaar hem te aanbidden. Nee, dat staat er niet. Waarom dan? Om een rustig en comfortabel leven te hebben zonder te veel moeilijkheden en lijden. Nee, dat staat er ook niet. Weet je wat er staat? Jezus zegt dat God ons zijn geest heeft gegeven om aan armen het goede nieuws te brengen. Aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Aan onderdrukten hun vrijlating te geven. En de genade van de Heer uit te roepen. Dat is waar jij en ik voor geroepen zijn. En dat is waar de vijand zich tegen verzet. Hoe? Net als bij Nehemia probeert hij ons af te leiden. Niet zomaar een keertje. Nee, steeds opnieuw. In vers 4 lazen we tot 4 keer toe. Komen ze met hetzelfde verzoek. En dan in vers 5 nog zelfs voor de 5e keer. Steeds opnieuw probeert Satan jou en mij af te leiden van onze roeping en onze relatie met de Heer. En misschien is dat wel zijn meest succesvolle tactiek in de tijd waarin wij leven. Afleiding. Afleiding. Afleiding met dingen die op zichzelf helemaal niet per se verkeerd lijken. Sociaal gezien heel gerechtvaardigd. Denk alleen maar eens aan de enorme impact van de media in onze tijd. Maar laten we ons ervan bewust zijn dat er een verborgen agenda is van de tegenstander. Hij is ons vijandig gezind en hij heeft weinig goeds met ons voor. De volgende manier waarop hij probeert om ons af te houden van onze roeping lezen we in vers 6. Onder de bevolking gaat het verhaal dat er wordt gekletst, geroddeld, praten over. Dat kan zoveel schade brengen. Dingen vertellen die niet waar zijn. Leugens. En hoeveel tegengestelde geluiden horen wij niet vandaag? En hoe weet je dan wat je wel en wat je niet kunt vertellen? Dat is soms niet zo eenvoudig. Daar hebben we onderscheidingsvermogen voor nodig. En dat is wat God ons wil geven door zijn Heilige Geest, zegt de Bijbel. En daarom is het zo cruciaal dat we in een open relatie met hem leven. Elke dag van ons leven. In ieder geval zien we in dit gedeelte één criterium waar we sowieso op kunnen onderscheiden. Namelijk in vers 9 lezen we dat ze erop uit waren om ons bang te maken. Zodat, staat er aan bij, we het werk zouden opgeven. Angst is een slechte raadgever, zegt het oude gezegde. En dat is nog steeds zo. God zal ons niet leiden in angst. Maar de tegenstander wel. Met als doel dat we het werk van God zullen opgeven. Er worden zo ontzettend veel dingen gezegd vandaag waar heel veel mensen bang van worden. En dat kan zo verlammend werken. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Dat is geen boodschap van angst en verlamming. Dat is een boodschap van hoop en van leven. En wat is de reactie van Nehemia? Laat hij zich verlammen of bang maken? Integendeel, in vers 9 staat, maar ik pakte het werk juist voortvarend aan. Dat mag onze reactie zijn op alle boodschappen van angst die rondwaaien in onze tijd. Ik zag onlangs een stukje van een interview met Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors. En in dat interview vertelde hij over de ontmoetingen die hij had met de leiders van de Taliban en de Hezbollah en andere moslimfundamentalisten. En hij vertelde hoe hij naar ze toe ging en met ze sprak over de liefde van Jezus. En die interviewer die zegt, maar is dat dan niet een beetje een dubbele boodschap, Anne, dat de mensen die christenen vervolgen en vermoorden, en dat jij dan vertelt dat we van die mensen moeten houden? En hij zegt Anne heel resoluut, ik moet van deze mensen houden. Dat is een bevel. Want, zegt hij, wij hebben maar één boodschap. En dat is de boodschap van de liefde van God voor deze wereld. En als ik een man zie waarvan anderen zeggen dat het een terrorist is, dan zie ik een man waarvoor Jezus is gekomen en gestorven. Zo eenvoudig is het. Het leven met de Heer is eenvoudig. Maar het moeilijkste wat er is, is eenvoudig met de Heer te leven. De laatste manier die ik wil bespreken van hoe Satan werkt, vinden we in vers 12 en 14. In beide versen lezen we over valse profeten. Mensen die in de naam van God dingen zeggen, maar die een verborgen agenda hebben. De een om er zelf beter van te worden, en andere om angst te zaaien, staat er. Wees niet naïef. Geloof niet alles wat er gezegd en geroepen wordt, maar onderzoek of de dingen die gezegd worden ook daadwerkelijk overeenkomen met wat Gods woord ons leert. En om dat te kunnen, is het in de eerste plaats belangrijk dat we dat woord van God intensief lezen en bestuderen. Want hoe zullen we te weten komen wat God ons zegt, als we zijn woorden niet nauwkeurig en zorgvuldig bestuderen? Als ik niet uitkijk, dan lees ik door de dag heen heel veel over van alles en nog wat. Indrukwekkend, interessant, wetenswaardig, grappig, actueel, enzovoort, enzovoort. Maar als ik niet uitkijk, kan het maar zo zijn dat ik zo druk ben met het lezen van dat alles, dat ik er niet aan toe kom om het woord van God te lezen. En als er dan iemand iets vertelt, en misschien ook nog suggereert dat het het woord van God is, dan loop ik het gevaar dat ik er zomaar in meega, zonder zelf te onderzoeken of het ook echt wel klopt met wat Gods woord zegt. We kunnen alleen maar weten wat God zegt, wanneer we de tijd en de rust nemen om naar hem te luisteren. Zo eenvoudig is het. Het leven met de Heer is eenvoudig. Maar het moeilijkste wat er is, is om eenvoudig met de Heer te leven. Dat is de uitdaging voor jou en voor mij vandaag. We hebben een tegenstander die ons vijandig gezind is en weinig goeds met ons voor heeft. Gods plan voor jou en voor mij is voor alles eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. En wat er dan ook op ons afkomt, we mogen reageren zoals Nehemia. Ik heb belangrijk werk te doen en daarom kan ik onmogelijk en vul dan al die andere dingen maar in. Leven met de Heer is eenvoudig. Maar het moeilijkste wat er is, is om eenvoudig met de Heer te leven. Weet je wat het gevolg is als we dat doen, zoals Nehemia? We lezen de twee versen na vers 14 er nog even bij. Vers 15 en 16. Na 52 dagen was de muur voltooid op 25 edel. Toen de volken rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang. En voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Het is voor iedereen duidelijk. Voor vriend en voor vijand. Dit is geen werk van mensen. Maar dit is het werk van God. Zo eenvoudig is het. Ik wil afsluiten met te bidden. En ik heb een hele persoonlijke vraag. Straks als ik ga bidden, wil ik je vragen, misschien ben je wel aangesproken door het gedeelte uit Nehemia, zoals ik er door aangesproken ben. Dat is de reden waarom ik hier nu sta. En ik nodig je uit zometeen als ik ga bidden om ook te gaan staan, dat hoeft niet. Maar als je aangesproken bent door dit Bijbelgedeelte, of misschien wel in een fase zit of in een periode van je leven waarin je merkt dat het werk van God in je leven onder druk staat. Misschien wel in je bediening, misschien wel in, nou ja, vul maar in, je relatie met de Heer of wat dan ook. Als dat is wat je herkent en waarin je verlangt om opnieuw de keuze te maken die Nehemia maakt, dan wil ik je uitnodigen zo meteen om te gaan staan, wil ik graag voor je bidden. Dat heeft niks te maken met te zeggen, oké, Heere God, vanaf nu ga ik beter mijn best doen. Vanaf nu ga ik het beter doen. Dat werkt toch niet. Waar het om gaat, is zeggen, Heer, ik heb u nodig. Ik geloof dat u zoveel meer met me voor heeft als wat ik op dit moment zie of ervaar. En ik verlang ernaar. Ik verlang ernaar. Heere God, help alsjeblieft. Als je in dat verlangen wilt delen, dan wil ik je vragen om op te staan. Dat hoeft niet, maar dan wil ik voor je bidden. Dus. Heere God, u kent ons allemaal. En het leven is soms zo gecompliceerd met van alles wat er gebeurt, dat we het soms ook zo moeilijk vinden om daarin uw stem te verstaan. Dat we het soms zo moeilijk vinden om de goede keuzes te maken. Dat we het soms zo moeilijk vinden om te weten welke weg we precies moeten gaan. Heer, en als we teruggaan naar uw woord, dan is het eigenlijk heel eenvoudig wat u zegt. U zegt eigenlijk elke keer opnieuw, kom maar bij mij. Mag ik het voor je doen? Je hoeft het niet in je eigen kracht te doen. Je hoeft het niet zelf te presteren. Je hoeft het niet zelf te kunnen. Juist in onze zwakheid, Heer, zoals we dat vanmorgen hoorden. Juist in onze zwakheid is uw kracht zichtbaar. En zo keren we ons naar u op dit moment. In het besef dat een keuze om ons voor te nemen om het beter te doen, waarschijnlijk toch weer een nieuwe frustratie wordt. Maar ook in het besef dat u een God bent van trouw. Die nooit, nooit loslaat het werk wat u begonnen bent. Ook in ons persoonlijk leven. Vader, als we hier zo staan, dan is ons gebed, Heer, help. Leid ons door de kracht van uw geest en door de waarheid van uw woord om zo te leven zoals u het voor ons bedoelt.